We vieren vandaag Pasen. En als gemeente van de Heer Jezus Christus geloven we niet alleen dat Hij het Goede Vrijdag werd gekruisigd aan het kruis van Golgotha, maar we geloven dat Hij daarna de macht van de dood voor eens en voor altijd heeft overwonnen. En we vieren dat Jezus, zoals de Bijbel dat zegt, de eerstgeborene is uit de doden. En dat is een hele grote belofte. Hij is de eerste die eigenlijk door de dood is heen gegaan naar nieuw leven. En wij mogen hem daarin volgen. Wij mogen hem daarin volgen als we ons vertrouwen stellen op hem. En de doop, zoals we die vandaag ook zullen meemaken, is daar al een krachtig getuigenis van. Begraven worden met Jezus, sterven aan jezelf, zodat je met hem opstaat in nieuw leven. Vol opstandingskracht. Leven voor eeuwig. Een leven vol overwinning. Tenminste, dat zou je denken. Het geheel van het lijden, sterven en opstaan van Jezus uit de dood betekent namelijk de ultieme overwinning. Het betekent de ultieme overwinning over de macht van de zonde die nog zo vaak het voor het zeggen lijkt te hebben in onze levens. Het betekent de ultieme overwinning over de machten van de duisternis. Waarvan wij als gemeente geloven dat die realiteit zijn. Maar Jezus heeft overwonnen en hij heeft ook de macht van de dood overwonnen. Overwinning, overwinning, overwinning. Dat is de boodschap van Pasen. Als je het in één woord moet samenvatten, overwinning. Jezus heeft overwonnen. En dat betekent dat er altijd hoop is. Naar voren toe, voor eeuwig, maar ook hier en nu. Want Jezus is overwinnaar. En je zou verwachten dat dat in al onze levens ook zou leiden tot één groot overwinnend leven. Een glansrijk overwinnend leven. Maar waarom is dat eigenlijk lang niet altijd het geval? Waarom breekt de kracht van de opstanding niet vol door in jouw leven en in mijn leven? En door jou en mij heen, ook naar de levens om ons heen. Ik had best graag de rest van deze preek willen wijden aan de kracht van de opstanding. Die opstandingskracht die ook in ons is. En hoe dat meer zichtbaar mag worden door jou en mij heen. Het gebed van Paulus in Efeze 1, waar hij bidt dat we het meer gaan zien. Maar in de voorbereiding op deze preek werd ik steeds opnieuw teruggeleid. En teruggeworpen eigenlijk op een andere vraag. Een vraag die daar nog voor ligt. Een vraag waarvan je zou kunnen denken, wat heeft dat te maken met opstandingskracht? Dan mis je wel veel meer dan we zelf in eerste instantie zouden denken. En die vraag is, wie de opgestane Jezus voor jou is? Hoe verhoud jij je tot hem? Als je de zin zou moeten afmaken, Jezus is mijn, puntje, puntje, puntje. Wat is dan het eerste wat in jou naar boven komt? Dat zegt veel over hoe je je verhoudt tot hem. En ik wil dat een paar dingen mag je roepen. Er zijn dus ook geen foute antwoorden. Maar wie is Jezus voor jou? Jezus is mijn redder. Redder. Verlosser. Koning. Alles. Vriend. Dat zie je al. Er zitten hele verschillende termen in die, denk ik, ook heel erg iets zeggen over je verhouding tot Jezus. En misschien zit je hier en is Jezus niet zoveel voor jou. Misschien zit je hier omdat je hier bent voor een van de dopelingen of toetreders. En kom je speciaal voor hem en zeg je zelf, ja, maar ik hoef niks met Jezus. Dat kan, maar dan vinden we het nog steeds prachtig dat je er bent. Dat je de moeite hebt genomen om hier te zijn. We respecteren je erin en tegelijkertijd, oh ja, we hopen wel degelijk. Dat je iets gaat proeven van ook zijn liefde voor jou. En misschien ben je zoekend. Of ben je Jezus eigenlijk zo langzamerhand aan het leren kennen. En dat is prachtig. En blijf zoeken. En dan bid ik je toe dat je nog veel meer openbaring ook van hemzelf gaat ontvangen over wie die werkelijk is. Niet wat andere mensen over hem zeggen wie die is, maar dat je zelf van Jezus gaat ontvangen. Zijn spreken tot jou heel persoonlijk over wie jij is. En wie jij ook zo graag wil zijn in jouw leven. Ken je hem al, dan is dat prachtig. En als je hem kent, en dat zal denk ik misschien voor de meeste van ons gelden, hoe ken je hem dan? Ken je hem vooral als vriend? Of ken je hem vooral als leerling? Leerling of vriend. En ik kan je verklappen, we zijn bedoeld voor beide. We zijn bedoeld voor leerling en vriend. Maar ik denk dat de realiteit is dat ieder van ons, en dat wordt gevoed vanuit de manier waarop je bent opgevoed, je geloofsopvoeding misschien wel, het godsbeeld wat je hebt, je eigen persoonlijkheidsstructuur maakt, dat je vanuit jezelf, vanuit alles wat je meegekregen, de neiging te hebt om je eigenlijk iets meer tot een van die grootheden te verhouden. Dat je eigenlijk of iets meer leerling bent, of dat je zegt van ik ben vooral vriend, vanuit wat ik alles heb meegekregen, wat ik heb ontdekt. En nogmaals, we zijn bedoeld voor beide, maar heel vaak is er sprake van eenzijdigheid. En dat is niet dramatisch, dat is niet erg, maar het is wel goed om er bewust van te zijn, of misschien om er vandaag bewust van te worden. Want ik geloof dat als die eenzijdigheid wordt opgeheven, als we leerling zijn, ook leren om meer vriend te zijn, of als we vriend zijn, ook leren om meer leerling te zijn, dat heel veel gaat doen met kracht die door ons heen stroopt. Dat een krachtig persoon, een krachtig christen, is iemand die volgens mij heel goed heeft begrepen, ik ben leerling en ik ben vriend. Allebei. Ze horen bij elkaar, vriend en leerling, leven met Jezus en leven voor Jezus. En ik wil graag een gedeelte lezen uit de Bijbel waar dit ook samenkomt. In Johannes 15 vanaf vers 9. Je kunt het ook meelezen op het scherm. Daar zegt de Heer Jezus die aan het woord is tegen zijn, en dan zijn we altijd geneigd om te zeggen, leerlingen. Tegen zijn discipelen. Tegen later de apostelen. Maar het zijn hier vooral zijn vrienden. Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen andere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Nee, vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Het gaat over vriendschap met Jezus. En daar kan eigenlijk al een beetje weerstand oproepen. Is dat niet wat oppervlakkig? Wordt Jezus dan niet zoiets als je maatje? En is hij niet veel meer dan dat? Zeker. Jezus is nooit een vriend zoals onze aardse vriendschappen dat zijn. Zoals een aardse vriend is. In vriendschappen tussen mensen is, als het goed is, sprake van gelijkwaardigheid. Dan heb je een gezonde vriendschap. Maar dat is bij Jezus anders. Het is niet gelijkwaardig, maar, zoals dat in een vriendschap heel belangrijk is, er is wel sprake van intimiteit. Er is wel sprake van nabijheid. Er is sprake van persoonlijke omgang. Diepe, vertrouwelijke, intense omgang met Jezus. Dat is vriendschap, terwijl we niet aan hem gelijk zijn. Maar wat betekent dat nu als Jezus tegen zijn leerlingen en tegen ons zegt, vrienden noem ik jullie. Om daar een beeld bij te vormen, kijken we naar twee uitspraken die in de directe context daarvan staan, die we net gelezen hebben. Waarbij ook vriend zijn en leerling zijn bij elkaar komen. De eerste is vers 15. Alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. En de tweede is vers 14. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Het gaat eigenlijk over leerling zijn. Je bent vriend als je ook leerling bent. Het hoort bij elkaar. Maar het eerste is, alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. Het gaat om kennis die Jezus van de Vader heeft ontvangen. In hun eigen vertrouwelijke omgang. In het eerste hoofdstuk van Johannes klinkt het nog iets anders. De enige zoon, Jezus, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hartsverbondenheid. In onze taal zouden we zeggen boezemvrienden. Want dat is een vriend die heel dichtbij komt, een boezemvriend. Johannes, de leerling, die aan de boezem, aan de borst van de Heer rustte. Hartsverbondenheid. Dat is de verbondenheid tussen vader en zoon. En vanuit die intimiteit krijgen zijn leerlingen te horen wat Jezus zelf van de Vader in die vertrouwelijke omgang heeft ontvangen. En wat krijgen we dan te horen? Nou, Jezus zegt, alles wat ik van de Vader heb gehoord. En dan denk ik aan Gods plannen. Jezus heeft alles gehoord van de Vader over zijn plannen. Hoe God een plan heeft met deze wereld. Hoe God ernaar verlangt om deze wereld vrij te zetten. Om verlossing en vergeving en genezing en bevrijding te brengen door zijn Zoon. Ik geloof dat Jezus nog meer is gevoed door Gods belofte. De belofte, ja, dat je zonden worden vergeven als je je vertrouwen stelt op Jezus. Zijn offer aan het kruis, zijn opstanding uit de dood. Ik denk aan Gods verlangens, dat Jezus nog dieper is gevoed, waar we juist in Johannes 15 zoveel over lezen, over vertrouwelijke omgang. Dat God zegt, ik verlang zo om met mijn kinderen op deze aarde vertrouwelijk om te gaan. Ik zoek geen slaven. Ik zoek geliefden. En ik denk aan Gods gevoelens. Dat vader en zoon, ik heb uitgewisseld hoeveel pijn het doet. Als mensen, als zijn schepselen, ervoor kiezen om hem de rug toe te keren. Dat allemaal en dit nog veel meer, heeft de vader gedeeld met de zoon. Die het op zijn beurt weer heeft gedeeld met zijn leerlingen, zijn vrienden. Die het op hun beurt weer hebben gedeeld met ons, door het op te schrijven, ook in de evangeliën. Jezus neemt zijn leerlingen, zijn vrienden, in vertrouwen. En dat betekent dus niet dat ze daarmee ook vanaf dat moment volledig gelijkwaardig aan elkaar zijn. Nee, Jezus blijft Heer. Maar hij is Heer op een manier van een vriend. Een vriend die dichtbij komt. Een vriend die het mooi vindt om vertrouwelijk met elkaar om te gaan. En het tweede vers komt eigenlijk een beetje gek op ons over. Wel op mij in ieder geval. Vers 14. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dat er geen gelijkwaardigheid is, dat blijkt wel uit deze uitspraak. Maar het voelt een beetje gek. Als jij naar de dienst naar me toe komt en je zegt tegen mij, Arjan, zullen we vrienden worden? Maar je moet wel doen wat ik zeg. Dan denk ik dat ik daarvoor ga bedanken. Want dan is er geen sprake van gelijkwaardigheid als ik moet doen wat jij zegt. Als wij als kerk zouden zeggen, je mag alleen lid worden en gedoopt worden, maar je moet wel doen wat wij zeggen, dan zou ik zeggen, word vooral geen lid. Want dat klinkt vrij sectarisch. Er is vrijheid. En zo'n manier horen we ons niet tot elkaar te verhouden. Dus het klinkt niet erg vriendschappelijk, zou je zeggen. Eerder autoritair. Je moet doen wat ik zeg, je moet gehoorzaam zijn. Maar als we het zo opvatten, dan kennen we Jezus nog niet. Want we zijn vrienden, maar we zijn niet zijn gelijken. En je kunt ook als kerk en als persoon zomaar de nadruk krijgen om op of het vriend zijn van Jezus en daar eigenlijk helemaal in opgaan, of het leerling zijn van Jezus, volgeling zijn, radicaal hem willen volgen. En beide zijn eenzijdig als je alleen maar daarop focust. Beide hebben het nodig om meer gevoed te worden door juist die andere kant. Bij mij lag de focus in mijn eerste periode van christen zijn, toen ik tot geloof kwam. Ik ben er niet mee opgegroeid. En ik kwam tot geloof en de eerste fase van mijn christenleven was ik vooral leerling. Een hele oprechte leerling. Radicaal Jezus volgen is wat mij aansprak. En ik heb pas later geleerd dat dat eenzijdig is. Dat ik vooral ook ben bedoeld als vriend. En ik herken het ook in die andere dynamiek met de Vader. Dat er enerzijds mijn identiteit is dat ik een geliefde zoon ben van de Allerhoogste God. Niet omdat ik zelf zo fantastisch ben, maar door het werk van Jezus aan het kruis. Ik ben zoon. Als Jezus ons leert bidden, dan leert hij ons niet bidden onze Heer, onze Meester, onze Rechter, onze God, onze Almachtige, onze Schepper, whatever. Nee, onze Vader. Dat is het gebed wat Jezus ons leert. We zijn bedoeld voor relatie. Daar begint het. En tegelijkertijd roept de Bijbel ook op om te groeien, zoals het in de Bijbel heet, in de vrezen des Heren. En dat betekent niet dat we angst moeten hebben, dat is niet de vrezen, maar juist het ontzag. Dat we zijn kinderen, het is fantastisch, we zijn kinderen van de Allerhoogste God, die alles heeft gemaakt, die boven alles verheven is. Dat mag mij meer ontzag doen hebben. Almachtige, heilige God, die tegelijkertijd mijn Vader is. Dezelfde soort dynamiek als vriend en leerling. En als het bij jou tot nu toe vooral de nadruk heeft gelegen op het zijn van een leerling, dat is niet fout. Maar ik geloof echt dat er nog iets te ontdekken is voor jou. Vertrouwelijke omgang met Jezus. Hij snakt ernaar. Stop met klakkeloos volgen. En ga veel meer leven in die relatie. Als je in die relatie bent, dat komt het volgen van hem, dat komt wel mee. Relatie. Vader, kind. Jezus, vriend. Naar hem luisteren vanuit een hartelijk verlangen. Om te willen weten wat er in zijn hart speelt. Te willen weten wat hem bezighoudt. Te willen weten wat hij voor jou heeft en wat hij van jou vraagt. En ook vriend zijn is, als het een gezonde vriendschap is, dan is er ook ruimte voor jou. Dat Jezus het ook belangrijk vindt in de vriendschap om te weten wat er in jouw hart leeft. En dat weet hij wel. Want dat ziet hij wel, maar hij verlangt ernaar dat je ermee komt. Dat het juist ook in de interactie, in de relatie er mag zijn. Dat jouw leven en wat er in jouw hart zit er mag zijn. Maar dat jij ook ruimte maakt om hem te laten spreken. En wat er in zijn hart is, ook voor jou. En als het bij jou tot nu toe vooral de nadruk heeft gelegen op het zijn van een vriend, dan is het belangrijk om te beseffen dat ook binnen deze vriendschap mag gehoorzaamheid een plek krijgen. Maar dat is niet gehoorzaamheid uit plichtsbesef. Dat is niet gehoorzaamheid uit angst voor straf. Als je de oproep om gehoorzaam te zijn zo opvat, ja, dan is dat het recept voor het worden van een vreugdeloos christen. En zo ben je niet bedoeld. We zijn niet bedoeld tot het slaafs volgen van Jezus, omdat hij nou eenmaal dingen van ons vraagt. We zijn bedoeld voor een levende relatie waarin gehoorzaamheid van Jezus logisch is. En waarom is gehoorzamen aan Jezus logisch? Omdat we hem steeds beter leren kennen, zien we hoe goed hij is. Hoe goed is hij? Hij heeft daadwerkelijk zijn leven gegeven voor zijn vrienden. God is goed. Dus gehoorzaamheid vanuit het besef dat God goed is en dat hij het beste voor jou en mij voor ogen heeft, dat is een hele andere gehoorzaamheid dan een soort religieus toepassen wat nou helemaal zo hoort. God is goed. Dus ja, gehoorzaamheid is iets goeds, want het brengt je uiteindelijk tot een leven van vervulling. Maar ook een leven dat hem eert. En ook een leven dat veel vruchten zal dragen voor hem. En zeker een leven waarin je veel krachtiger zult zijn. Alleen maar vriend, dan ontbreekt het aan heel veel toepassen van zijn principes en vrucht die daarin ligt. Alleen maar leerling, dan ontbreekt het aan die intimiteit, die wandeling. En die eenzijdigheid, die kost ons als kerk zoveel opstandingskracht. We zijn bedoeld voor beide. Maar de vraag van deze paasmorgen is, hoe verhoud jij je tot Jezus, de opgestane Heer? Amen. We gaan bidden. En in dat gebed is er ook ruimte om ook persoonlijk, in de stilte van je hart, iets uit te spreken naar Jezus. En mis je wel, Heer Jezus, ik wil u beter leren kennen. Want ik ken u eigenlijk niet, ik ken u alleen maar van een afstand. Of ik ken u uit een ver verleden. Maar ik ben een heel ander pad gegaan, maar ik wil weer dichterbij komen. En dan mag je weten dat ook al ben je afgedwaald geweest, Jezus is er altijd zo. Met wijd open armen. Kom alsjeblieft terug. Ik heb een beter leven voor je. Je hebt het niet te zoeken in de dingen van deze wereld. We hebben net weer een getuigenis gehoord en die horen we velen. Mensen die het overal hebben gezocht, ook in de New Age wereld. Het is er niet te vinden. Echte vervulling en voldoening. Het leven voor eeuwig is alleen en exclusief te vinden bij Jezus, de Zoon van God. En misschien is jouw gebed wel, Heer, ik denk dat ik u vooral volg als leerling. En dat doe je waarschijnlijk heel oprecht. Maar Heer, mag ik u ook meer leren kennen als vriend? Mag ik groeien in die vertrouwelijke omgang met u? Wilt u me maar aan de hand nemen? En wij willen je aan de hand nemen. Ga naar de Vaderhartconferentie binnenkort. Dus we groeien in intimiteit. Misschien is jouw gebed juist wel van, Heer, dat vriend zijn, dat ken ik. Maar voor mij ligt de uitdaging om u te vertrouwen in dat wat u van u vraagt, om het ook te doen, om gehoorzaam te zijn aan uw principes. Zullen we bidden en dan ook in de stilte misschien je eigen gebed bidden. Ja, Heer Jezus, Koning Jezus, u die de Alpha en de Omega bent, het begin en het einde. U die de heerlijkheid van de hemel losliet om hier op aarde het hart van de Vader te tonen. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. U die ervoor koos om dichtbij te komen. Om leerlingen tot vrienden te maken. En u die gehoorzaam was aan de Vader tot in de dood. Om daardoorheen het leven voor ons te bewerken. O Jezus. Dank u, Jezus. U bent alles waard. U bent het waard om gevolgd te worden. U bent het waard om de tijd voor vrij te maken voor vertrouwelijke omgang. Heer, breek uit ons leven weg wat niet van u is. En ik wil je de mogelijkheid geven om op dit moment ook in de stilte van je eigen gebed uit te spreken. Wat is jouw verlangen? Of misschien wel je eenzijdigheid waar Jezus in wil uitnodigen? Doe het maar. Heer Jezus, ik bid dat de verlangens die zijn gebeden, dat u dat bekrachtigt. En dat u meer openbaring geeft van uzelf. Heel persoonlijk. Als vriend. Als Heer. Als Koning. Als bruid. Bruidegom. Jezus, Koning Jezus. Doe uw werk. Heer, dat doordat we groeien in niet die eenzijdigheid, maar in tweezijdigheid, alleszijdigheid. Dat we daardoorheen ook groeien in kracht. Want uw geest, die u liet opstaan uit de dood, Jezus, woont in ons. En we bidden dat de kracht zal toenemen. De kracht van uw liefde. De kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen.